We gaan met elkaar Johannes 3 lezen vanaf vers 22. Johannes 3 vanaf vers 22. En daar staat boven in mijn Bijbel het getuigenis van Johannes over Jezus. Johannes 3, vers 22. Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het land van Judea. En hij vertoefde daar met hen en doopte. Doch ook Johannes doopte, te Enon bij Salim, omdat daar veel water was. En de mensen kwamen daar en lieten zich dopen, want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan geschil tussen de discipelen van Johannes met een Jood over de reiniging. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem, Rabbi, die met u was aan de overzijde van de Jordaan, en van wie gij getuigd hebt, zie, die doopt, en allen gaan tot hem. Johannes antwoordde en zeide, geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. Gij kunt zelf van mij getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet. Maar ik ben voor hem uitgezonden. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Die van boven komt, is boven allen. Wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt van de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. Wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij, en zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld dat God waarachtig is. Want hij die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want hij geeft de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Welkom. Het is alweer even geleden dat we hier bij elkaar waren. We hebben verschillende andere dinsdagavonden gehad. Dus we pakken de draad toch weer even op. En na deze avond komen we ook weer een paar keer niet bij elkaar. Omdat volgende week is de 60-plus kerstfeest. De keer daarop hebben we denk ik al tweede kerstdag. Dus dan zijn we er weer twee weken tussenuit. Maar dan pakken we in januari de draad weer op. Dus we ronden dit stuk vanavond af, dit derde hoofdstuk, een heel belangrijk hoofdstuk. We zien hier als eerste dat de Heer Jezus, die verlaat Jeruzalem. En hij verlaat niet Jeruzalem om rechtstreeks naar Galilea te gaan, maar hij gaat naar het land Judea. Nou, het land Judea, zou je kunnen zeggen, je hebt Jeruzalem. En dan onder Jeruzalem heb je het land Judea. En het land Judea strekt zich uit van de Middellandse Zee tot aan de Dode Zee. Ja? En dat gaat helemaal tot de grens van Egypte. Daar hoort ook de huidige Gazastrook bij. Dat is het hele land Judea. Daar ligt ook Hebron. Daar zijn de verspieders geweest vanuit Kades Barnea. Dat is het hele land Judea. En de Jezus die ging dus vanuit Jeruzalem richting Jordaan. En hij ging daar dopen. Nou, dan denk ik, wat voor doop zal het dan toch geweest zijn, hè? Hoewel, er staat in hoofdstuk 4 vers 2 dat Jezus niet zelf doopte. Maar dat zijn discipelen doopten. De Jezus was hoofd, was leider van een opwekkingsbeweging, net zoals Johannes. En de discipelen van Jezus doopten. En die doop was nog niet de doop zoals wij die kennen hier. We zijn begraven met Christus in de dood, want Jezus moest nog sterven. En Jezus moest nog opstaan, dus het was een andere doop. En ik kan u wel vertellen, de mensen die door Johannes de Doper gedoopt zijn, misschien later door de discipelen van Jezus gedoopt zijn, die zijn misschien op de Pinksterdag weer opnieuw gedoopt. Want dat was een andere doop. Dat was niet alleen de doop van het begraven, maar de doop van begraven en opstaan. Niet alleen de doop van schuldbelijdenis, maar de doop van het nieuwe leven. Dus ja, er zijn zo heel wat dopen in de Bijbel. Het zal dus nooit dezelfde doop geweest zijn als die wij hier praktiseren na de uitstorting van de Heilige Geest in het begin van de gemeente. Hij was daar aan het dopen en Johannes, die was daar ook aan het dopen. Naast elkaar, vlak bij elkaar, nou waar precies? Er staat dat Johannes, die was aan het dopen in Enon, bij Salim. Nou, misschien bent u er wel eens geweest, misschien ook niet. Maar Johannes was eerst aan het dopen bij Bethanië, over de Jordaan. En dat was vlak bij Jericho. U weet waarschijnlijk wel, hè, waar de Jordaan in de Dode Zee stroomt. Daar ligt zo'n beetje Bethanië, daar ligt ook Gilgal. Daar is het Joodse volk door de Jordaan overgetrokken naar Jericho, toen ze het land in bezit namen. Maar Enon en Salim, dat ligt een heel stuk noordelijker. Stroomopwaarts, zou je kunnen zeggen. Tegenover, zo'n beetje halverwege, het meer van Galilea. Dus als je het meer van Galilea hebt, dan de Jordaan en dan de Dode Zee, dan ligt Enon zo'n beetje in het midden. En als je vanuit Enon naar het west zou gaan, dan kom je uit bij Samaria, bij Sichar. Dus weet u een klein beetje waar het is. En Johannes heeft die plaats uitgekozen omdat daar veel water was. Nou, waarschijnlijk was het water allemaal zo'n beetje op daar bij de Dode Zee. En hij ging een beetje stroomopwaarts. En in de buurt daar, net ten noorden van waar de Jabok de Jordaan in stroomt, daar was Johannes aan het dopen. En dan staat er hier in dit stukje, want Johannes was nog niet in de gevangenis. Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen, staat er in vers 24. Er zijn manuscripten, oude handschriften, waar vers 36, het laatste vers wat we vanavond gelezen hebben, uitmondt in de regel en Herodes nam Johannes gevangen. Er zijn manuscripten die dat hebben. Dus het zou kunnen zijn dat dit het laatste stukje geweest is vanuit het leven van Johannes, dat Johannes nog vrijman was. En het zou dus kunnen zijn dat vers 36 inderdaad vermeldt van het feit dat Johannes daar gevangen genomen werd. Nou, ziet het voor u. Johannes is aan het dopen en de discipelen van Johannes zijn aan het dopen. En Jezus en zijn discipelen zijn daar ook aan het dopen. En dan komt er ineens een Jood en die gaat een beetje stennis maken. Die gaat een beetje oneenigheid creëren. Want daar staat in vers 25, er rees dan geschil tussen de discipelen van Johannes met een Jood over de reiniging. En waar gaat nou dat geschil over? Waar gaat nou die ruzie over? Ja, dat staat er nou net niet, hè? Maar misschien zou je het wel kunnen concluderen uit het antwoord wat Johannes geeft. Het zou kunnen zijn dat deze Jood tegen de discipelen van Johannes de Doper zeggen van, joh, je moet niet hier zijn, je moet daar zijn. Dat is een veel betere doop. En er komen veel meer mensen. En begrijp een klein beetje wat hier aan de hand is. Want, wat gebeurt hier letterlijk? De groep rondom Johannes de Doper wordt steeds kleiner. Dat is wat voor Johannes de Doper, hè? De groep rondom Johannes de Doper wordt steeds kleiner en ze zeggen hier, en ze gaan allemaal naar Jezus toe. Nou, dat moet je nog maar eens meemaken, hè? En die Jood, die zegt, jullie moeten gewoon de boel inpakken, maar ophouden, Want we moeten naar Jezus toe gaan. Er kwam op de een of andere manier geschil van, wat moet hier nou gebeuren? En dan staat er in vers 26, dat ze bij Johannes komen. En heeft u dat ook ontdekt? Dat in vers 26 de discipelen van Johannes de Doper noemen Johannes de Doper rabbi. Dus Johannes de Doper was ook een rabbi. Hij had ook zijn volgelingen. Het was het werk van Johannes de Doper. En heel veel later, in Handelingen 17 of 19 geloof ik, daar kom je op een gegeven moment nog discipelen tegen van Johannes de Doper in Efeze. En dat was een wijdverbreid werk. Je moet niet vergeten dat Johannes de Doper een enorme opwekkingsbeweging aan de gang gebracht heeft, waar vele duizenden, zo niet honderdduizenden mensen naartoe kwamen. En dan zie je dat het als het ware een beetje in elkaar klapt en dat iedereen naar Jezus gaat. En daar confronteren ze hem mee in vers 26. Weet u dan niet dat ze allemaal naar hem gaan waarvan u getuigd heeft? Ze gaan naar Jezus. En dan vanaf vers 27 tot en met 30 geeft Johannes hier zijn reactie. En die reactie is zo mooi. En daar willen we vanavond heel even over nadenken. Hoe prachtige reactie Johannes geeft op dit probleem. In de eerste plaats zegt hij in vers 27, geen mens kan iets aannemen of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. Letterlijk bedoelt Johannes hier de bediening die ik van hem gekregen heb, heb ik van God gekregen. Ik heb het van hem ontvangen. En wat ik doe is van hem. Ik heb het niet uit mijzelf naar me toe getrokken. Ik heb het, wat ik heb mogen doen in dit, ja, misschien dit half jaar, dit heb ik alleen van hem ontvangen. Er zijn wel eens mensen die een bepaalde bediening uitoefenen in de gemeente. En iemand zei eens een keer, ja, weet je, dan heb je je handen open van, Heer, ja, waarmee mag ik u dienen? En dan wordt je iets in de handen gelegd. En het eerste wat je doet, dat is je handen dichtknijpen en zeggen, zo, dat heb ik. Die bediening mag ik uitoefenen en weegebeend als er iemand kritiek op me heeft. Weegebeend als er iemand zegt van, joh, je doet het een beetje verkeerd. Nee, dat is mijn bediening. Dat heeft God aan mij gegeven en daarmee mag ik God groot maken. Maar weet je, Johannes de Doper zegt dat niet. Johannes de Doper zegt, de bediening die ik van God gekregen heb, komt uit de hemel, heeft hij mij zelf gegeven. En is niet van mij, maar het is van hem. En als hij vindt dat iemand anders dat over moet nemen, dan is het ook goed. Op zo'n manier staat Johannes in zijn bediening. Het moet hem uit de hemel gegeven zijn. En Johannes staat als het ware in de genade. Gewoon dat mag, wat ik mag doen. Dat zegt Paulus ook later. Wie ik ben, dat is door genade. Wat ik doe, dat is door genade. Dat is niet mijn verdienste, maar het is van hem. En zo is het ook in jouw leven, in mijn leven. Wat je voor God mag doen, is je gegeven. En is niet je eigendom. Maar mag je als het ware in genade door God gebruiken. En weet je, dat wordt onderstreept door dat wat er in Lucas 1 staat. Hè. We hebben het gehad vorige week, zondag, over de aankondiging van Johannes de Doper. En dan staat hier, en daarin zie je dus dat het, dat wat Johannes deed, is door God gegeven. En heeft Johannes aangenomen als een geschenk van God. Er staat in vers 15 van Lucas 1, Lucas 1 vers 15... Want hij zal groot zijn voor de Heer. Dat gaat over Johannes de Doper, hè? Dat is de belofte die God geeft over Johannes de Doper. Hij zal groot zijn voor de Heer. Wijn en sterke drank zal hij niet drinken, maar met de Heilige Geest zal hij vervuld worden. Reeds van de schoot van zijn moeder aan. Vele der kinderen Israël zal hij bekeren tot de Heer hun God. Hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten van de vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Heere een wel toegerust volk te bereiden. En daar staat een punt. En dat was de opdracht die God aan Johannes gegeven heeft. En het lijkt erop dat dat wat hier staat, dat Johannes te horen krijgt, missie is volbracht. Het is klaar. Je hebt het volk voorbereid en nu komt de Messias. Nu komt degene voor wie je de weg voorbereid hebt. De duur van jouw opdracht en de opdracht zelf heb je van God ontvangen. En vanuit die genade mag jij mij dienen. Dat is hetgeen wat Johannes hier heel duidelijk zegt. Hij zegt heel duidelijk, je hebt het van mij gehoord. Ik ben de Messias niet. Maar ik ben alleen degene die de weg daar naartoe bereidt. En dat is mijn opdracht. En zo heeft God mij, ja, als het ware, geroepen. En om dat te onderstrepen, gebruikt Johannes hier een heel bekend beeld van de bruid en de bruidegom. Hij zegt daar, hij zegt heel duidelijk aan het einde van vers 28, maar ik ben voor hem uitgezonden. Ik ben dus voor Christus uitgezonden om de mensen voor te bereiden op zijn komst. En in dat beeld gebruikt hij het beeld van, in dat kader gebruikt hij het beeld van de bruid en de bruidegom. Nou, de bruid en de bruidegom was in Israël ook een heel bekend onderwerp. Als het over het messiaanse verlangen ging, dan speelde ook vaak bruid en bruidegom in het volk van Israël een belangrijke rol. U kent allemaal wel, ja, de liederen van Hooglied. Nou, dat was in Israël heel bekend. Ze werden ook regelmatig op feesten gezongen, deze hoogste liederen over de bruid en de bruidegom. En Israël wist drommels goed waar het om ging. Het ging om hun verhouding met de Heere. En dat staat ook in Hosea. Misschien wel goed om dat vers er even bij op te slaan. In Hosea hoofdstuk 2. Zij wisten dat de komst van de Messias alles te maken heeft met bruid en bruidegom. Met een herstel van een relatie die er was tussen Israël en de Heere zelf. Dan staat in vers 18 van Hosea hoofdstuk 2. Hosea 2 vers 18. In Hosea 2 vers 18 daar staat: ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goede tierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven, 3 keer wordt het hier genoemd, door trouw, en gij zult de Heere kennen. Zie je het staan? 3 keer wordt hier gezegd, Israël, jouw relatie, jullie relatie met de Heere wordt weer hersteld. Ik zal jullie weer tot bruid werven. Jullie zijn ontuchtig geweest, jullie zijn ontrouw geweest, maar die relatie wordt weer hersteld. Nou, vanuit dit beeld, dit messiaanse beeld, wanneer de Heere terugkomt en die relatie hersteld wordt tussen Israël en de Heere, daar speelt Johannes de Doper op in dit beeld. Hij zegt, die de bruid heeft, die is de bruidegom. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. De vriend van de bruidegom. Dat is een bekend beeld. Er staat niet, de vriend van de bruidegom is zomaar een vriend van de bruidegom. Eén van de velen, maar de vriend van de bruidegom. En de vriend van de bruidegom is juist die vriend die voor de bruidegom, als het ware, uitgegaan is om de bruid te vragen, de bruid als het ware voor te bereiden op de ontmoeting met de bruidegom. Zoals bijvoorbeeld Eliezer, de knecht van Abraham, uitgezonden werd om Rebekka bij Isaac te brengen. Hè? Zo zien we dat de vriend van de bruidegom een hele belangrijke rol speelde, een voorbereidende rol speelde in de uiteindelijke relatie tussen bruid en bruidegom. En als op een gegeven moment bruid en bruidegom bij elkaar komen, dan treedt de vriend terug. Dan is zijn werk klaar. Dan heeft hij zijn opdracht vervuld om deze twee bij elkaar te brengen. En dat zegt Johannes, ik ben als het ware die vriend van de bruidegom, die twee partijen bij elkaar brengt, en als ze bij elkaar gebracht zijn, als ik het voorbereidend werk gedaan heb, dan mag ik als vriend van de bruidegom terugtreden en me verblijden over de stem van de bruidegom. Ik vind het heel mooi zoals Johannes hier zegt, hij staat erbij en luistert naar hem. Hij staat erbij en luistert naar hem. En dan staat er, hij verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Ik weet niet in hoeverre Johannes de stem van de bruidegom gehoord heeft. Hoe hij hem heeft horen preken, wat Johannes van hem gehoord heeft. Maar misschien is het wel goed om onszelf eens af te vragen, verblijden wij ons ook als we luisteren naar de stem van de bruidegom. He, want u weet net zo goed als ik dat dit prachtige beeld van Israël ook overgedragen is naar de gemeente en Christus. He, dat hij zichzelf overgegeven heeft voor de gemeente. Dat wij ook zo'n prachtige relatie mogen hebben met de Heer Jezus, onze hemelse bruidegom. En dan staat hier, Johannes die is zo blij als hij de stem van de bruidegom hoort. Verlangen wij ook naar de stem van de bruidegom? Verlangen we er ook naar om naar hem te luisteren? Om naar zijn stem te mogen luisteren? Nou, dit is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het antwoord wat Johannes geeft op deze vraag. Hier gaat het om. En je zou kunnen zeggen, het antwoord wat Johannes geeft, het getuigenis wat Johannes geeft, begint in vers 27 en eindigt in vers 30. Waar hij dan heel duidelijk zegt, weet je, ik kan verdwijnen. Succes, Gerard. Ik kan verdwijnen en dan zegt hij letterlijk, hij moet, lees het maar in vers 30... Hij zegt, mijn blijdschap is zo vervuld omdat ik die taak gedaan heb die ik van hem ontvangen heb, die ik mezelf niet toegeëigend heb, die ik van hem ontvangen heb, die hij me gegeven heeft. Hij zegt, die taak is klaar en dan zegt hij hiermee, zo is dan deze mijn blijdschap vervuld. Ik ben zo blij dat God mij gebruikt heeft in deze taak. En dan mag het ook zo zijn, hij moet wassen en ik moet minder worden. Hij moet meer worden, hij moet naar de voorgrond komen en ik ga naar de achtergrond. En dit is ook inderdaad de laatste keer dat we iets van Johannes de Doper gehoord hebben. Met uitzondering van het feit dat er later gezegd werd hoe hij gevangen genomen werd en hoe hij gedood werd. Maar dit is zijn getuigenis. Hij moet naar voren komen en ik moet naar de achtergrond komen. En wat zou toch mooi zijn als wij allemaal, zoals we hier zitten vanavond, dat in ons hebben. Dat het niet om ons gaat, maar dat het om hem gaat. En dan begint vers 31. En de meeste bijbelleraren die zijn het erover eens dat vers 31, dat Lucas, de evangelist, het hier weer overneemt. Dat dit niet rechtstreeks de woorden van Johannes de Doper zijn, maar dat dit woorden van Jezus zijn die Lucas weer opgeschreven heeft. Dus het getuigenis van Johannes eindigt hier in vers 30 en dan neemt Lucas de evangelist het weer over, die zegt, die van boven komt, is boven allen. Wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt van de aarde. En ja, als je dan verder dat stukje leest, dan kan het eigenlijk niet anders dan dat dit gewoon de woorden van Jezus zijn. En als we weer teruggaan naar Johannes 3, de woorden van Jezus die door Lucas opgeschreven... Oh, sorry. Natuurlijk. Die door Johannes opgeschreven zijn. Ja. Hij zegt hier, Johannes maakt plaats voor hem. En over die hem lezen we, over Jezus lezen we, hij komt van boven. En het tweede lezen we, hij komt uit de hemel. En tot tweemaal toe lezen we hier in het stukje, en hij is boven allen. Tot tweemaal toe lees je dat hier in het stukje vers 31 tot en met 32. Hij is van boven, en hij is dus boven allen. Hij komt uit de hemel, en hij is boven allen. Hier zien we dus heel duidelijk dat hier Jezus boven Johannes staat, boven alles staat. En daar staat ook, hij spreekt ook vanuit de hemel. En dan staat hier in vers 32, en dat getuig, en wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij, en zijn getuigenis neemt niemand aan. Nou, dat is ook een aanhaling ook uit het eerste hoofdstuk, dat het getuigenis niet aangenomen wordt. En dan staat het doch allen die hem aangenomen hebben. Hè? Maar hier zien we dat dat getuigenis niet aangenomen wordt. Waarom niet? Omdat hij uit de hemel spreekt. Hij spreekt met een hemelse taal. En die hemelse taal wordt niet begrepen door mensen die vanuit de aarde zijn. Wat heb je daarvoor nodig? Wat heb je nou ervoor nodig om die hemelse taal te begrijpen? De Heilige Geest. Er staat ook in 1 Korinthe 2 vers 14, iemand die de Geest van God niet heeft, voor hem is het een dwaasheid. Hij kan het niet verstaan, omdat het een hemels woord is. En dat is hetgeen wat de Heer Jezus hier uitlegt. Het getuigenis wat vanuit de hemel komt, dat wordt niet aanvaard, maar dan staat hij direct achter zo mooi in vers 33. Wie zijn getuigenis aanvaardt, oh dus het kan toch, wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld dat God waarachtig is, want hij die God gezonden heeft spreekt de woorden Gods, want hij geeft de geest niet met mate. Heel vaak wordt dat ergens los ertussen uitgehaald. Hij geeft de geest niet met mate. Maar hier staat heel duidelijk dat hij spreekt de woorden Gods. Zie je het staan? Hij spreekt de woorden Gods, want hij geeft de geest niet met mate. Dus met andere woorden, die woorden die uit de hemel komen, die woorden van God, hebben de geest van God nodig om te begrijpen, om in ons leven werkzaam te worden. En dan vind ik het zo mooi dat hij staat, hij geeft de geest niet met mate. Broeders en zusters, als u in de Bijbel leest, dan geeft hij de geest niet met mate. Hij geeft de geest overvloedig. En alleen omdat hij de geest, dat door de geest van God het licht op het woord schijnt, kunnen we zijn woord begrijpen. In de mate waarin Gods geest ons leven mag vullen, zullen we ook Gods woord gaan begrijpen. Is dat duidelijk? Hij geeft de geest niet met mate. Hij geeft de geest zodat we zijn woord zullen begrijpen. En dan zegt hij in vers 34, even kijken. Nee, vers 35, daar staat de Vader. Dit is bijvoorbeeld een van die teksten waaruit gezegd wordt, dit kan nooit Johannes de Doper zelf gezegd hebben. Dit moet of Jezus gezegd hebben of ja, Lucas of Johannes geschreven hebben. Maar hier staat heel duidelijk, de Vader heeft de Zoon lief en heeft hem alles in handen gegeven. Ik weet niet of u dat kent, dat stukje, natuurlijk kent u dat stukje, maar Johannes 13, dan zien we dat hier Jezus van de tafel opstaat, zijn klederen aflegt en zich omgort met een linnen doek En daar staat er, wetende dat de Vader hem alles in handen gegeven heeft. Johannes 13 staat dat, begin. De Heer Jezus, die had alles van de Vader in handen gekregen. Hij was degene die bepalend werd voor het lot van deze mensheid. Voor u en mij. En daarom staat er ook, er staat niet in vers 36, wie in God gelooft heeft eeuwig leven. Dat staat er niet. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, met God heb ik wel wat, maar met Jezus heb ik niks. Jezus, dat hoeft van mij niet. Maar hier staat heel duidelijk, God heeft Jezus, zijn Zoon, alles in handen gegeven. En daarom staat ook, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Niet wie in Maria gelooft, of niet wie in een kerk gelooft, een kerkgenootschap. Nee, het gaat om de Zoon. Wie in de Zoon gelooft, en nou, dat hebben we in vers 16 ook gezien, daar staat niet ontvangt het eeuwig leven, maar heeft eeuwig leven. Nu al. Niet straks bij het sterven, niet straks bij de komst van Christus, maar nu hebben we dat eeuwig leven al. En dan staat er, maar wie in de Zoon niet gelooft, dan staat er letterlijk, die blijft onder het oordeel. Guus Brinkske die zei altijd zo, heel eenvoudig, je hoeft er niets aan te doen om verloren te gaan. Daar hoef je niks aan te doen, want ieder mens is van nature verloren. Deze wereld is van nature onder het oordeel van God. Maar je kunt uit het oordeel wegvluchten. Door het geloof in Jezus. En door het geloof in Jezus word je gered. En dan blijf je niet meer onder het oordeel. Kijk, sinds de zondeval is deze hele wereld onder het oordeel van God terechtgekomen. En door het geloof in de Jezus Christus kun je aan het oordeel ontkomen. En krijg je eeuwig leven. Geweldig zoals dit in dit stukje zo naar voren komt. Goed, tot zover vanavond.